Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, Concentratiekamp. U vraagt zich nu misschien af hoe mijn vader erbij kwam ons naar deze school te sturen. Beslist niet uit onzorgvuldigheid. De bewaard gebleven correspondentie laat zien dat hij heel wat scholen had overwogen voordat zijn keus op die van Oldie viel. En ik ken hem goed genoeg om er zeker van te zijn dat hij zich nooit door zijn eerste, waarschijnlijk juiste, gedachten zou hebben laten leiden. En ook niet door de 21ste, die tenminste verklaarbaar zou zijn geweest. Hij is ongetwijfeld blijven wikken en wegen tot aan de 100-zoveelste. En die was dan volmaakt en onwrikbaar fout. Zo gaat het altijd met de overwegingen van eenvoudige mensen die denken scherpzinnig te zijn. Zoals de Skeptic in Religion van Earle, is hij altijd te streng voor zichzelf. Mijn vader ging er prat op dat hij, zoals hij het noemde, tussen de regels doorlas. De voor de hand liggende betekenis van een feit of document was altijd verdacht. De ware, diepere betekenis, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, groeide onbewust uit zijn rusteloos rijke verbeelding. Terwijl hij meende de prospectus van Oldie te interpreteren, was hij in feite bezig zelf een kostschoolverhaal te bedenken. En dat alles ongetwijfeld uiterst conscientieus en zelfs met een zekere zielenood. Men zou misschien verwachten dat dit verhaal van hem al vlug zou plaatsmaken voor het echte verhaal dat wij te vertellen hadden, nadat we in Belsen waren geweest. Maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat dit maar zelden gebeurt. Als de ouders van iedere generatie leerlingen altijd of vaak geweten hadden hoe het op de scholen toeging, zou de geschiedenis van het onderwijs anders verlopen zijn. In elk geval lukte het mijn broer en mij in het geheel niet mijn vader een indruk van de werkelijkheid te geven. Ten eerste was hij, en dit zal verderop duidelijker worden, iemand die zich niet gemakkelijk liet informeren. Hij had een te actieve geest om nauwkeurig iets in zich op te kunnen nemen. Wat hij meende te horen, was nooit precies wat je gezegd had. Wij deden ook niet eens veel moeite. Zoals meer kinderen misten wij vergelijkingsmateriaal. Wij dachten dat de Belsen ellende de gewone, onvermijdelijke ellende van iedere school was. Ook uit ijdelheid hielden wij onze mond. Een jongen die van school thuiskomt, zeker in de eerste week, als de vakantie nog een eeuwigheid lijkt te duren, maakt graag een stoere indruk. Hij stelt zijn meester liever voor als een hansworst dan als een bullebak. Hij wordt niet graag als een lafaard en huilebak gezien en kan van zijn concentratiekamp geen getrouw beeld geven zonder te erkennen dat hij zelf de afgelopen 13 weken een bleek, bibberend, huilend en kruiperig slaafje geweest is. We laten allemaal graag de littekens van een gevecht zien. Verwondingen uit het tuchthuis minder graag. Mijn vader moet niet de schuld krijgen van onze verknoeide en ellendige jaren bij Oldie. En nu, om met Dante te spreken, over het goede dat ik daar vond. Ten eerste leerde ik er zo niet vriendschap, dan toch kameraadschap kennen. Toen mijn broer voor het eerst op deze school kwam, werden er nog jongens gepest. De eerste paar trimesters had ik de bescherming van mijn broer. Daarna vertrok hij naar een school die we Wyvern zullen noemen. Maar ik betwijfel of ik die nodig had. In deze laatste jaren voor de ondergang waren wij, kostleerlingen, te gering in aantal en werden wij te slecht behandeld om nog veel van dat soort kwaad te doen of te ondergaan. Na enige tijd kwamen er ook geen jongens meer bij. We hadden wel ruzie, en die ruzies leken op dat moment zelf erg genoeg, maar lang voor het einde kenden we elkaar al te lang en hadden wij samen te veel beleefd om niet op zijn minst heel oude kennissen van elkaar te zijn. Zo komt het, denk ik, dat Belsen mij op lange termijn zo weinig kwaad heeft gedaan. Zelfs bij de zwaarste onderdrukking van bovenaf zal een jongen minder gauw de moed verliezen dan bij onderdrukking door zijn gelijken. Wij brachten als vijf laatste overgebleven kostleerlingen samen vele genoeglijke uren door. Dat de sportwedstrijden werden afgeschaft, was wel funest met het oog op de public school, die de meeste van ons voor de boeg hadden, maar vooralsnog was het een uitkomst. Op halve vrije dagen werden we uit wandelen gestuurd. Wandelen deden wij niet veel. We kochten snoep in een slaperig dorpswinkeltje en slenterden wat langs het kanaal of zaten hoog op de rand van een spoorwegdoorstreek bij een tunnelopening naar treinen te kijken. Hertfordshire ging er minder vijandig uitzien. Onze gesprekken beperken zich niet tot de weinige dingen waar jongens op een public school genoeg aan hebben. Wij hadden nog de weetgierigheid van kinderen. Ik bewaar uit die dagen zelfs nog een herinnering aan wat mijn eerste metafysische discussie moet zijn geweest. Wij hadden het over de vraag of de toekomst een lijn is die je niet kunt zien of een lijn die nog niet getrokken is. Ik ben vergeten wat mijn standpunt was, maar niet dat ik het met vuur verdedigde. En al die tijd voltrok zich wat Chesterton noemde het langzaam rijpen van oude grappen. Het zal de lezer opvallen dat zich op school dus een patroon herhaalde dat ik thuis al had leren kennen. Thuis waren mijn broer en ik in de kwade tijden nader tot elkaar gekomen. Hier waren de tijden altijd kwaad en had de angst en haat voor Oldie ongeveer datzelfde effect op ons allemaal. Zijn school leek in bepaalde opzichten heel veel op die van Dr. Grimstone in Visa Versa. Maar anders dan bij Dr. Grimstone was er geen verklikker. Wij stonden als één blok tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ik denk dat dit patroon, door zich tweemaal en zo vroeg in mijn leven voor te doen, mijn manier van denken zwaar gestempeld heeft. Tot op vandaag neig ik van nature tot een visie op de wereld waarin wij tweeën, of ons clubje, in zekere zin als de Happy Few, samen tegenover iets groters en sterkers staan. De positie van Engeland in 1940 was voor mij niet verrassend. Op dat soort dingen reken ik altijd. Vandaar dat vriendschap altijd verreweg mijn voornaamste bron van geluk is geweest. Terwijl kennissen of gezelschap in het algemeen weinig voor mij betekenen. En ik kan mij niet goed voorstellen waarom iemand meer mensen zou willen kennen dan diegene met wie hij echte vrienden kan worden. Vandaar ook mijn zeer gebrekkige, misschien ontoelaatbaar gebrekkige, belangstelling voor grote, onpersoonlijke organisaties en bewegingen en dergelijke. Mijn betrokkenheid bij veldslagen, in verhalen of in het echt, is bijna omgekeerd evenredig aan het aantal strijdenden. Er was nog een manier waarop de school van Oldie al spoedig een herhaling te zien gaf van wat ik thuis beleefde. Zijn vrouw stierf. En wel tijdens een trimester. Zijn reactie op het verlies was dat hij nog meer geweld ging gebruiken. Zoveel dat Wiwi er de jongens min of meer excuses voor aanbood. U zult zich herinneren dat ik al geleerd had emoties te vrezen en te haten. Ik zag daar nu nog meer redenen toe. Maar het belangrijkste dat mij bij Oldie overkwam, heb ik nog niet genoemd. Ik werd hier voor het eerst daadwerkelijk een gelovige. Voor zover ik weet, gebeurde dit in de kerk waar we 2 maal per zondag mee naartoe werden genomen. Het was een Anglo-Catholic, hoog-Anglicaanse kerk. Op het niveau van mijn bewustzijn zette ik mijn stekels op tegen alle eigenaardigheden ervan. Was ik immers niet een Noord-Ierse protestant en waren die onbekende rituelen niet een wezenlijk onderdeel van de gehate Engelse atmosfeer? Op onbewust niveau, zo vermoed ik, hadden de kaarsen en wierook, de gewaden en de gezangen die wij geknield zongen, wellicht een grote en tegengestelde uitwerking op mij. Maar dat was denk ik niet het voornaamste. Het belang van die kerkgang was dat ik hier onderwezen werd in de christelijke leer, in onderscheid van de algemene stichting, door mensen die er kennelijk in geloofden. Aangezien ik geen skepsis kende, werd leven ingeblazen aan iets waarvan ik al zou hebben gezegd dat ik het geloofde. Er speelde in deze ervaring veel angst mee. Er was, denk ik, niet meer angst dan gezond of nodig was, maar als ik in mijn boeken te veel over de hel gesproken heb, en als er critici zijn die dit historisch willen verklaren, dan moeten ze de verklaring niet zoeken in het vermeende Puriteinse karakter van mijn kinderjaren in Ulster, maar in de hoog-Anglicaanse kerk van Belsen. Ik vreesde voor mijn ziel, vooral tijdens bepaalde maanovergoten nachten in die gordijnloze slaapzaal. Ik hoor nog het ademgeluid van de andere jongens in hun slaap. De uitwerking hiervan op mij was, zover ik het kan beoordelen, volkomen goed. Ik begon serieus te bidden en mijn Bijbel te lezen en te proberen mijn geweten te gehoorzamen. Godsdienst was een van de dingen waarover wij veel spraken. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, deden we dat op een volkomen gezonde en vruchtbare manier. Met grote ernst en zonder hysterie. En zonder de schroom van oudere jongens. Hoe ik van dit begin terugviel, zult u nog horen. We gaan er even tussenuit met wat muziek. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. In intellectueel opzicht was mijn tijd bij Oldie bijna geheel verloren tijd. Als de school niet was opgeheven en als ik nog 2 jaar gebleven was, zou mijn academisch lot waarschijnlijk voorgoed bezegeld zijn geweest. Meetkunde en een paar bladzijden uit de English Grammar van West, maar zelfs die moest ik zelf ontdekken, geloof ik, zijn de enige kredietposten op de balans. Wat zich verder nog uit die zee van rekensommen verheft, is slechts een oerwoud van getallen, veldslagen, grondstoffen en dergelijke. Even vlug vergeten als geleerd en volmaakt nutteloos als zou je ze onthouden. Er was ook een grote terugval in mijn verbeeldingsleven. Jarenlang was de vreugde, zoals ik die omschreven heb, niet slechts afwezig, maar vergeten. Ik las nu voornamelijk rommel. Maar aangezien de school geen bibliotheek had, moeten we Oldie daar niet de schuld van geven. In The Captain las ik beuzelachtige schoolverhalen. Het gaf een plezier dat nu werkelijk bestond uit gefantaseerde wensvervulling. Het was een plaatsvervangend genieten van de glorie van de hoofdpersoon. Een jongen die van kinderboeken overstapt naar schoolverhalen, gaat naar een lager en niet naar een hoger niveau. Peter Rabbit voedt een belangeloze verbeeldingskracht. Het kind wil namelijk zelf geen konijn worden, ook al zou het wel graag konijntje spelen, zoals het later misschien graag Hamlet zal acteren. Maar het verhaal van het weinig belovende jongetje dat aanvoerder van het eerste elftal wordt, is nu juist bedoeld om werkelijke ambities op te wekken. Ik leerde ook groot genoegen te scheppen in alle verhalen over de oudheid die er te vinden waren. Quo Vadis, Darkness and Dawn, The Gladiator, Ben Hur. Men zou kunnen denken dat dit met mijn religieuze ontwikkeling te maken had. Maar ik denk van niet. In veel van die verhalen treedt wel de vroege christenen op, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij gewoon om die sandalen, tempels, toga's, slaven, keizers, galeien, amfitheaters. Ik zie nu dat er een erotische aantrekkingskracht van uitging en dat op een nogal morbide manier. En meestal ging het literair gezien om nogal slechte boeken. Iets dat meer om het lijf had en waar ik in dezelfde tijd van ging houden, was het werk van Rider Haggard en ook de science fiction van H.G. Wells. Het denkbeeld van andere planeten had toen een eigenaardige, koppige aantrekkingskracht op mij, die iets heel anders was dan mijn andere literaire interesses. Het ging hier zeer beslist niet om de romantische bekoring van Das Ferne, vreugde in mijn technische betekenis besprong mij nooit vanaf de maan of Mars. Dit was iets grovers en sterkers. Deze belangstelling was, als er een vlaag van kwam, iets gulzigs, zoals een vleeselijke begeerte. Dit bepaalde soort grove kracht ben ik gaan zien als een teken dat de hiermee samenhangende interesses van psychische en niet van geestelijke aard zijn. Ik vermoed dat er voor zo'n wilde vervoering een psychoanalytische verklaring bestaat. Laat me hier nog aan toevoegen dat mijn eigen ruimtereisverhalen niet zozeer dienden ter bevrediging van deze wilde nieuwsgierigheid, als wel om die te bezweren. De bezwering werkte doordat ik deze nieuwsgierigheid in harmonie bracht met of onderwierp aan die andere neiging, die minder grijpbaar was en meer een zaak van ware verbeeldingskracht. Interesse voor science fiction is gewoonlijk voer voor psychoanalytici. Wat wel blijkt uit het feit dat iedereen die ervan houdt, er ook op zo'n gulzige manier van houdt. En eveneens uit het feit dat wie er niet van houdt, er vaak ook misselijk van wordt. De weerzin van het ene soort mensen heeft dezelfde grove kracht als de fascinatie van het andere soort en is al even veelbetekenend. Tot zover over Oldie. Maar een jaar bestond uit meer dan trimesters. Het leven in een beroerde kostschool is in zoverre een goede voorbereiding op een christelijk leven dat een mens ervan leert uit hoop te leven. Zelfs in zekere zin uit geloof. Want aan het begin van ieder trimester zijn huis en vakantie zo ver weg dat een besef van deze dingen even moeilijk levendig te houden is als een besef van de hemel. Ze zijn in vergelijking met de direct voorhanden gruwelen van eenzelfde jammerlijke onwerkelijkheid. De meetkundeles van morgenochtend beneemt je het uitzicht op het eind van het trimester zoals de operatie van morgenochtend je de hoop op de hemel kan benemen. En toch gebeurde het onvoorstelbare iedere trimester weer. Fantastische astronomische tijdsafstanden zoals over 6 weken om deze tijd verschrompelde tot een overzienbare afstand als volgende week om deze tijd en dan morgen om deze tijd. En precies op tijd was daar de bijna bovenaardse vreugde van de laatste dag. Het was een verrukking waarbij je wel haast versterking met rozijnenkoeken en verkwikking met appelen nodig had, die omlaag kroop langs je ruggengraat en je buik in beroering bracht en die op sommige momenten bijna je adem afkneep. Dit alles had natuurlijk een verschrikkelijke en net zo relevante keerzijde. In de eerste week van de vakantie konden we misschien wel erkennen dat er ooit een nieuw trimester zou komen, zoals een jonge man met een goede gezondheid in vredestijd erkent dat hij ooit eens zal sterven. Maar net als voor hem was ook voor ons het grimmigste, memento mori, nog niet genoeg om het ons echt te doen beseffen. En ook hier gebeurde het onvoorstelbare, toch telkens weer. Het grijzende doodshoofd stak uiteindelijk door alle omhulsels heen. Het laatste uur, dat wij met alle middelen van wil en verbeelding op afstand hadden gehouden, kwam uiteindelijk. En opnieuw waren daar de bolhoed, het itonboordje, de knikkerbokser en klip-klop, klip-klop, het ritje naar de kade en de nachtboot. In alle ernst meen ik dat het leven uit geloof mij door deze herinneringen gemakkelijker valt. In tijden van zonneschijn en zelfvertrouwen te bedenken dat ik eens zal sterven en verrotten, of te bedenken dat het hele universum eens zal verdwijnen en alleen nog maar een herinnering zal zijn. Zoals Oldie 3 maal per jaar verdween en alleen nog maar een herinnering was. En met hem ook de rottingen en het weerzinwekkende eten, het stinkende sanitair en de koude bedden. Dit wordt gemakkelijker voor iemand die dit soort dingen al eerder heeft zien gebeuren. Je hebt dan geleerd niet af te gaan op de huidige schijn der dingen. Wanneer ik probeer mijn leven thuis in deze tijd te beschrijven, word ik gehinderd door chronologische twijfels. Schoolzaken zijn tot op zekere hoogte te dateren aan de hand van de bewaard gebleven documenten. Maar de langzaam maar zekere gang van het gezinsleven staat daar los van. De lichte vervreemding tussen ons en onze vader werd onmerkbaar groter. Voor een deel was dit aan niemand te wijten. Voor een groot deel was het aan ons te wijten. Een grillige weduwnaar die nog gebroken is door het verlies van zijn vrouw, zou wel een uitzonderlijk goed en wijs mens moeten zijn om geen fouten te maken bij de opvoeding van 2 drukke en speelse schooljongens die uitsluitend elkaar in vertrouwen nemen. En zowel zijn goede eigenschappen als zijn zwakheden maakten mijn vader ongeschikt voor deze taak. Hij was veel te mannelijk en grootmoedig om zijn woede te luchten met het slaan van een kind. En hij was te impulsief om een kind ooit in koele bloede en uit principe te straffen. Daarom vertrouwde hij voor de ordehandhaving in huis geheel op zijn tong. En dan zorgde die fatale neiging tot dramatiek en retoriek. Ik spreek er des te vrijmoediger over, omdat ik deze neiging geërfd heb, voor een droevig, maar komisch resultaat. Als hij zijn mond opende om ons terecht te wijzen, deed hij dat ongetwijfeld met de bedoeling een kort en bondig appel aan ons gezond verstand en ons geweten te doen. Maar, helaas, hij was als spreker in het openbaar lang voordat hij vader werd. Hij was jarenlang openbare aanklager geweest. De woorden stroomden hem toe en maakten hem dronken. Wat er dan gebeurde was dat een jongetje dat op zijn pantoffels in het natte gras gelopen had of de badkamer niet had opgeruimd, bedolven werd onder iets dat leek op Cicero over Catilina of Burke over Warren Hastings. De ene retorische vraag of vergelijking na de andere. Glanzende redenaarsogen en een donker fronsend redenaarsgelaat. De gebaren, de stembuigingen en de stiltes. Vooral die stiltes konden gevaarlijk zijn. Eentje duurde zo lang dat mijn broer, in zijn onschuld denkend dat de aanklacht voltooid was, deemoedig zijn boek weer pakte en verder las. Het was niet geheel onbegrijpelijk dat mijn vader, wiens retorische misrekening tenslotte maar een zaak van ongeveer anderhalve seconde was, dit opvatte als een daad van koel, berekende insolentie. De lachwekkende wanverhouding tussen zulke oraties en de aanleiding ertoe doet me denken aan de advocaat bij Martialis die tekeer gaat over alle schurken uit de Romeinse geschiedenis, terwijl lis est de tribus capillis beperkte het hof zich tot de feiten, de zaak betreft een drietal geiten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn goede vader verloor onder het spreken niet alleen het vergrijp, maar ook het bevattingsvermogen van zijn toehoorders uit het oog. Alle sluizen van zijn immense woordenschat gingen open. Ik herinner mij nog woorden zoals abominabel, sofistisch en clandestien. Om dit goed te kunnen naproeven, moet u de kracht kennen waarmee een vertorende ier zijn plofklanken laat ploffen en de eir laat rollen. Een foutere behandeling had hij ons haast niet kunnen geven. Deze tirades vervulde mij tot op een bepaalde leeftijd met een grenzeloze schrik en verbijstering. Uit het oerwoud van adjectieven en de maalstroom van onbegrijpelijkheid doken denkbeelden op die ik maar al te goed meende te begrijpen. Want ik nam blindings van mijn vader aan dat hij letterlijk bijna bankroet was. Dat wij binnenkort als bedelaars op straat zouden staan. Dat hij het huis zou sluiten en ons het hele jaar op school zou houden. Dat wij naar de koloniën gestuurd zouden worden om al daar het droevig einde te bereiken van het pad der misdaad, waarop wij kennelijk de eerste schreden al hadden gezet. Alle vastigheid ontviel mij. Ik voelde geen grond meer onder de voeten. Het is veelbetekenend dat ik, wanneer ik in deze tijd 's nachts wakker werd en dan niet onmiddellijk mijn broer hoorde ademen, vaak dacht dat mijn broer en hij stiekem waren opgestaan en naar Amerika vertrokken waren, terwijl ik sliep. Dat ik in de steek gelaten was. Dit was het effect dat de woordenvloed van mijn vader op mij had, tot een bepaalde leeftijd. En toen, vrij plotseling, zag ik het bespottelijke ervan. Ik kan mij het moment van de omslag zelfs nog herinneren. En dit verhaal laat goed zien dat de boosheid van mijn vader wel gerechtvaardigd was, maar op een verkeerde manier naar buiten kwam. Op een dag vonden mijn broer en ik dat we maar eens een tent moesten bouwen. We haalden daartoe een stoflaken van zolder. Daarna moesten wij staanders zien te vinden en de trapleer in het washok leek wel bruikbaar. Een jongen met een handbijl maakt daar in een wip een bosje losse palen van. Vier daarvan staken wij in de aarde. En daar ging het stoflaken overheen. Om te zien of het allemaal stevig genoeg in elkaar zat, probeerde mijn broer of hij er bovenop kon zitten. Wij zorgden er wel voor dat de gescheurde resten van het laken verdwenen, maar de staanders vergaten wij helemaal. Toen mijn vader 's avonds weer thuis was en gegeten had, ging hij even door de tuin lopen en wij gingen mee. Hij zag vier dunne houten palen in het gras staan. En begrijpelijk genoeg wekte dit zijn nieuwsgierigheid. Er volgde een ondervraging. Deze keer vertelden we hem de waarheid. Daar schoot de bliksem en rolde de donder. En het zou allemaal precies zoals vele voorgaande keren zijn gegaan, als niet de volgende climax was gekomen. In plaats daarvan hebben jullie de trapleer aan stukjes gehakt. En waarvoor? Waarvoor? Voor deze abortieve pogingen tot poppenkast. Op dat moment verborgen we allebei ons gezicht. Helaas, niet omdat we huilden. Zoals blijkt uit deze anekdote, was een voorname factor in ons leven thuis de afwezigheid van onze vader van ongeveer 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Al die tijd hadden wij het rijk alleen, afgezien van de kokkin en het dienstmeisje, met wie we soms op voet van oorlog en soms in bondgenootschap leefden. Alles nodigde ons uit om een leven te leiden dat buiten onze vader omging. Onze voornaamste bezigheid was het eindeloze drama van Dierenland en India. En dat op zichzelf zorgde al voor verwijdering tussen hem en ons. Maar ik moet niet de indruk geven dat de goede uren van de vakanties allemaal in de periodes van afwezigheid van mijn vader vielen. Hij had een kwikzilverachtig temperament. Zijn stemming ging even snel op als neer. En zijn vergeving was even hartsgrondig als zijn afkeuring. Hij was vaak een uiterst opgewekte en gezellige vader. Hij kon precies zo zot doen als wij en gaf niets om zijn eigen waardigheid. Hij hield geen stand op. Ik zag op die leeftijd natuurlijk niet wat een goed gezelschap hij eigenlijk was naar volwassen maatstaven. Hij had een soort humor die voor goed begrip wel om enige levenservaring vroeg. Ik genoot er maar van als van mooi weer. En al die tijd was er het zingenot van het thuis zijn, het genot van luxe. Beschaving noemden wij het. Daarstraks noemde ik Vice Versa. Dat boek had zijn populariteit vast en zeker aan meer dan alleen de humor te danken. Het is het enige waarheidsgetrouwe schoolverhaal dat er bestaat. De kunstgreep van de Garuda-steen dient in feite om een juist beeld te geven, dat anders overdreven zou lijken, van de gewaarwording van iedere jongen die uit de warmte, de zachtheid en waardigheid van het ouderlijk huis in de ontberingen, de rauwe en smerige lelijkheid van het schoolleven terechtkwam. Ik zeg terechtkwam, want misschien is inmiddels het huiselijk leven in niveau gedaald en het schoolleven gestegen. De vraag komt nu misschien op of wij geen vrienden, buren of familie hadden. Die hadden we. Aan één familie in het bijzonder hebben wij zoveel te danken dat ik dit, met nog wat andere dingen, beter voor het volgende hoofdstuk kan bewaren. Hoofdstuk 3. Mount Bracken en Campbell. Want al de schone lieden in deze zaal waren jong van jaren. Niemand onder de hemel gelukkiger dan zij. Hun koning, een man van het edelste gemoed. Het zou in deze dagen moeilijk zijn een kasteel te vinden waar zo'n heerlijk gezelschap bijeen is. Uit Gawain and the Green Knight. Wanneer ik over mijn naaste bloedverwanten spreek, besef ik meteen weer hoezeer mijn jonge jaren beheerst werden door het contrast tussen Lewis en Hamilton. Voor mij begon het bij de grootouders. Grootvader Lewis, een dove, langzaam bewegende man die psalmen voor zich uitneuriede, veel met zijn gezondheid bezig was en de familie er vaak op wees dat hij er niet lang meer zou zijn. Staat tegenover grootmoeder Hamilton, de scherpzinnige weduwe, rad van tong, vol onorthodoxe opvattingen en zelfs tot ontzetting van alle om haar heen, voorstander van Home Rule voor Ierland. op een top een warren. Onverschillig tegenover conventies, zoals alleen een Zuid-Ierse aristocraat kon zijn. Zij woonde in een groot, bouwvallig huis en had daar gezelschap van een stuk of 50 katten. Hoeveel onschuldige gespreksopeningen heeft zij niet beantwoord met: nu ziet je grote onzin uit te kramen. Was zij iets later geboren, dan zou ze denk ik Fabianist geworden zijn. Onduidelijk gepraat over koetjes en kalfjes stuitte bij haar op onbarmhartig heldere stellingen over verifieerbare feiten en oude vertrouwde spreuken op een bitse vraag om bewijs. Zo kreeg zij natuurlijk de naam een zonderling te zijn. Een generatie verder neem ik dezelfde tegenstelling waar. Oom Ju, een ouder broer van mijn vader, woonde met zijn gezin van 2 jongens en 3 meisjes heel dicht bij ons toen we nog in het oude huis zaten. Zijn jongste zoon was mijn eerste vriend, maar we groeiden uit elkaar. Oom Jo was zowel slim als aardig en bijzonder op mij gesteld. Maar ik herinner mij niets van wat er door de ouderen in dat huis gezegd werd. Het waren gewoon grote mensengesprekken, die vermoedelijk over mensen, zaken, politiek en gezondheid gingen. Maar oom Gussie, A.W. Hamilton, een broer van mijn moeder, sprak mij aan alsof wij van dezelfde leeftijd waren. Dat wil zeggen, hij had het over dingen. Hij bood mij alle wetenschap die ik toen aankon. Deed dit duidelijk, met graagte en zonder flauwe grapjes of neerbuigendheid. En had daarin, klaarblijkelijk, evenveel genoegen als ik. Hij verschafte mij zo de intellectuele achtergrond bij de boeken die ik las van H.G. Wells. Ik geloof niet dat hij om mij als persoon ook maar half zoveel gaf als oom Ju. En noem het onrechtvaardig of niet, maar dit vond ik het prettige ervan. Bij deze gesprekken hadden wij geen aandacht voor elkaar, maar voor het onderwerp. Zijn Canadese vrouw heb ik al genoemd. Ook bij haar trof ik aan wat ik het prettigst vond. Een zonder mankeren vriendelijk onthaal, zonder een spoor van sentimentaliteit, onverstoorbare verstandigheid, een onopvallend vermogen om altijd alles zo plezierig te maken als de omstandigheden toelieten. Als je iets niet krijgen kon, moest je het maar zonder stellen en er het beste van maken. De Lewis-neiging om oude wonden open te halen en slapende honden wakker te maken was aan haar al even vreemd als aan haar man. Maar wij hadden nog meer verwanten die veel belangrijker voor ons waren dan de ooms en tantes. Nog geen mijl van ons huis stond het grootste huis dat ik destijds kende en dat ik hier Mount Bracken zal noemen. Hier woonde Sir W.E. Lady E. Was een volle nicht van mijn moeder en misschien wel haar beste vriendin. En het was ongetwijfeld omwille van mijn moeder, dat zij de heroïsche taak op zich nam om mijn broer en mij beschaving bij te brengen. Wij waren in Mount Bracken permanent uitgenodigd voor de lunch wanneer we thuis waren. Het is bijna geheel en alleen hieraan te danken dat wij niet als wilden zijn opgegroeid. Dit was niet alleen het werk van Lady E, nicht Mary, maar van haar hele gezin. Wij werden er jaar in jaar uit vergast op talloze wandelingen autoritjes, in die tijd een opwindende nieuwigheid, picknicks en uitnodigingen voor de schouwburg. En dat met een vriendelijkheid die nooit scheen te lijden onder onze ruwe manieren, lawaai en gebrek aan punctualiteit. We waren er bijna evenzeer thuis als in ons eigen huis. Met het grote verschil dat hier een zeker minimum aan manieren in acht moest worden genomen. Alles wat ik weet, veel is het niet, over hoffelijkheid en savoir-faire, heb ik in Mount Bracken geleerd. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.